Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer. En daarom gaan we een week lang in gesprek met de fractievoorzitters van 5 partijen. Die vertellen hoe ze invloed uitoefenen en hoe ze een onderwerp op de agenda proberen te krijgen. Wanneer tellen ze mee, met wie sluiten ze verbonden, hoe zorgen ze ervoor dat ze voor hun idealen blijven staan. En we zoomen natuurlijk ook in op de formatie. Hoe waren de eerste gesprekken met informateur Mariette Hamer? Je hoort het allemaal deze week in BNR's Big Five van de kleine partijen. Met vandaag de gast Farid Azarkan. Sinds vorig jaar lijsttrekker van de partij DENK. Afgelopen verkiezingen haalde zij 3 zetels. En daarmee is het van ja, nieuwe partij een stabiele factor geworden in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Azarkan.
Goedemorgen.
We beginnen altijd met 3 stellingen in dit programma. Ja of nee, nuanceren mag later. Onder mijn leiding gaat DENK groeien tot een middenpartij.
Ja.
Toch heel even twijfel. Linkse partijen moeten meer gaan opereren als een blok.
Ja.
En de laatste, ik ben er klaar mee dat mensen DENK zien als een partij die alleen opkomt voor Nederlanders met een Turks of Marokkaanse achtergrond.
Ja.
3 keer ja. Ik had ze verwacht. We komen op alles terug. Maar begin deze week bent u op bezoek geweest bij Mariette Hamer, de nieuwe informateur. Daar heeft u gezegd dat u wel iets ziet in de zogenaamde 7 dwergen coalitie. Alle partijen behalve de VVD, PVV en FVD, Forum voor Democratie. Een beetje een sprookje toch, hè? Net als die echte 7 dwergen.
Nou, ik denk dat het qua ambitie goed is. Ik denk dat het niet heel realistisch is. Maar ik denk dat het wel goed is dat we niet altijd de VVD, die heeft in de afgelopen 50 jaar, nou, volgens mij 42 jaar geregeerd, de afgelopen 11 jaar bijna onafgebroken de premier. En we hebben gezien wat dat opgeleverd heeft. En ik denk dat het ook goed is dat we ook met zeg maar die bestuurscultuur onder leiding van Rutte afrekenen. Dat we recht doen aan heel veel mensen die slachtoffer zijn geworden van die overheid die onder Rutte is ontstaan. En dan is dit, denk ik, een oplossing. Maar goed, ik heb gisteren alweer begrepen van mevrouw Kaag dat zij toch het heel anders ziet. En ik heb nog even gekeken, getalsmatig staan de VVD en D66 net beter voor dan wij als DENK. Dus, ach.
Ja, wie weet, ja, dat is dan toch iets realistischer misschien. Het zou wel baanbrekend zijn, natuurlijk. Maar ik zat tegelijkertijd te denken, zou u überhaupt in een coalitie willen stappen?
Nou ja, kijk, voor onze partij is het natuurlijk lastig. En dat is omdat je natuurlijk als partij op een aantal thema's ook heel principieel bent. En dan gaat het voor ons bijvoorbeeld om bestrijding van ongelijkheid. Het gaat om de bestrijding van racisme en discriminatie. Mm-hmm. Maar ook het feit, wij kunnen gewoon niet uitleggen dat iemand voor een brood 9% belasting betaalt. En als je 40 miljard euro winst haalt, betaal je 0% belasting. Ja, ja. Dat Rutte dat accepteert, dat vind ik lastig. Dus dat betekent dat echt anders moet, hè? Belastingontwijking, mensen moeten weer eerlijke bijdrage leveren.
Kun je
niet alleen
beter
de burgers
bestreden vanuit de oppositie dan vanuit een coalitie?
Nee, maar de vraag is of je in die coalitie, of je dat beleid dan voor je rekening wilt nemen. En dan moet je dat gaan uitleggen. Ja, en we hebben gezien dat voor heel veel partijen ingewikkeld is. Regeren met Rutte betekent per saldo een aantal krassen op je geloofwaardigheid. En we hebben nu zelfs gezien dat Gert-Jan Segers die probeert angstvallig weg te blijven bij het volgende kabinet. Dus ja. Nou ja, de vraag is, en dat is natuurlijk de vraag voor ook alle kleine partijen, is als je een aantal op een aantal onderdelen, op een aantal thema's heel geloofwaardig en heel standvastig bent, ja, wat doet dat als je op een gegeven moment mee gaat doen in een groter geheel? Dat is een ingewikkelde afweging. En vandaar dat wij nu ook gezegd hebben, dit is de tweede periode dat wij in de Tweede Kamer zitten. Ik denk dat het goed is dat wij voorlopig vanuit de controlende taak en soms agenderend onze volksvertegenwoordigende rol op ons nemen.
Ja, simpelweg omdat je als kleine partij meer dan een grote partij rekening hebt te houden met die achterban. Kiezers van een grotere partij zijn gewend meer compromissen te sluiten, is eigenlijk de conclusie.
Ja, dat is denk ik zeker. En die hebben natuurlijk ook een bredere thema's. Maar je ziet ook daar dat het natuurlijk enorm afkalft. Hè? Dus als je kijkt naar wat het voorstel gisteren was van Sigrid Kaag, en dan zie je eigenlijk iets wat nog nooit vertoond is, dat de 3 grote volkspartijen, mm-hmm, namelijk de VVD, de PvdA en het CDA, mm-hmm, samen bij lange na geen meerderheid hebben. Nou, vroeger, als je het over 30 jaar geleden had, dan waren die goed voor 100 zetels. En nu, ja, halen ze niet eens meer. Dan moet je er nog D66 bij doen. En dan moet je er ook nog GroenLinks erbij doen. Dus dan pak je ook heel veel 5 partijen. We hebben het wel over die 7 dwergencoalitie. Maar het alternatief is, als je alle ook grote partijen bij elkaar ziet, dan moet je er nog 5 nemen. Ja, dat is ongekend. En het betekent dus ook dat voor die grote partijen zij ook niet meer in staat zijn om in de breedte grote groepen mensen te vertegenwoordigen. Vandaar dus dat er steeds meer kleintjes ontstaan. Ja, en voor die wat kleinere is het ook ingewikkeld om dat evenwicht te vinden tussen, hou je nou vast aan een aantal thema's waar je echt bekend om staat, waarvan je kiezers zeggen, dat waarderen we ze altijd op. Maar wat doet dat dan? Als je in het grote geheel mee gaat doen en misschien gaat tekenen voor beleid waar zij niet voor zijn.
Precies, dat is een balanceeract, ook voor kleine partijen. Dus daar komen we over te spreken. Ik wil eerst nog even inzoomen op uw rol de afgelopen jaren in de Tweede Kamer. Want u persoonlijk en uw partij hebben een belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire. Toch, als ik dan weer de krantenberichten daarover teruglees, dan lijken de credits vooral te gaan naar Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Uw collega's met wie u dit op de kaart heeft gezet. Hoe komt dat, denkt u?
Ja, ik denk dat het komt omdat het CDA, waar Pieter natuurlijk bij zit, en de SP grotere partijen zijn. En die worden dus ook eerder uitgenodigd om aan te schuiven. Kijk, als je kijkt naar die toeslagenaffaire, dan is die voor mij begonnen in 2017. De eerste die in oktober een aantal vragen erover heeft gesteld was Pieter. Mm-hmm. Ik was degene die in december bij het eerstvolgende overleg, wat niet ging over toeslagen, maar wat ging over belastingontwijking en over fiscale zaken. Toen heb ik echt een enorm groot punt gemaakt van dit. En ik heb toen voor het eerst bepleit wat hier aan de hand was. En ook aangegeven dat er een veel grotere groep mensen dan alleen maar de toen bekende 300 burgers bekend waren. Ja. Bij die bijeenkomst was overigens Renske niet eens, dat debat. Ik denk dat het zo is dat zij wat dat betreft langer meelopen. Pieter zit in de top 5 van langzittende Kamerleden. Heeft natuurlijk een beter netwerk, ook betere ingangen. Ja, ik ben relatief nieuw. Ik ben natuurlijk als een zij-instromer in de politiek in 2017 ingestapt. En voor mij was het ook allemaal nieuw. Dus hoe je dat dan doet en hoe je dat organiseert.
Meer, hè? Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat het beeld over denkt het imago van uw partij, pak een beet, een jaar, anderhalf, twee jaar geleden ook niet al te best was?
Ik denk dat zeker een rol speelt. En dat gaat er dus om, uiteindelijk gaat het erom of je het podium krijgt en of je ook die waardering krijgt. En ik denk dat wel meespeelt. Kijk, het is natuurlijk lastig om waardering te geven aan iemand waarvan je vindt dat die kennelijk bij een partij zit die zelf niet zo prettig vindt. Waarvan je vindt van, die doen dat op een manier die ons niet aanstaat. Mm-hmm. Dat is zo. Maar vergeet ook gewoon niet dat, nogmaals, als je ervaren Kamerleden, en ik heb het dus niet over nu, hè, want dit is het vijfde jaar dat ik in die Kamer zit, maar pak een beetje 2-3 jaar geleden. Ik ben relatief nieuw in die politiek. Ik loop al wat langer mee in Den Haag, maar ik ben nieuw in die politiek. En dus is het ook zo, ja, waar heb je de ingangen? Wat kun je als partij ook organiseren? Kijk, wat de SP natuurlijk op een gegeven moment deed, toen Pieter en ik al wat langer met dit dossier waren, toen hebben zij op een gegeven moment zo'n meldpunt geopend. Ja, daar komt natuurlijk ook heel veel. Dat is ook een manier om natuurlijk gewoon heel veel mensen te bereiken, maar ook, als het ware, ook input te krijgen, zodat je ook in de media iets over kunt zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel ouders die hebben zich daarna gemeld. Dat is een andere groep, met name uit Rotterdamse. Dat waren andere groepen dan de groep waar Pieter en ik toen voor bezig waren. Dus een groep uit Eindhoven waar het mee begonnen was. Maar dat helpt wel. Dus het is ook, het is een combinatie, denk ik, van aan de ene kant de ervaring, de bekendheid, de grootte van de partij. Ja, en wellicht ook inderdaad
het imago. Ja.
Het imago van Denk. Ja.
Precies. En wat ik me ook afvroeg, want ik begreep dat u door een kennis van u op een gegeven moment bent geadviseerd om in dat hele toeslagenaffaire debat te zeggen, hou nou op over etniciteit. Want dat doet, hè, dan heb je weer het verhaal dat het grote publiek gaat denken, daar heb je Denk weer. Die trekken weer de racismekaart.
Ja, het zit iets anders. Kijk, Eva González Pérez, die heeft eigenlijk...
Ze is advocaat, hè?
Zij is advocaat en zij heeft namens die eerste gedupeerde, dat is de CAF 11-zaak uit Eindhoven, daar begon het mee. Dat is die groep die echt ten onrechte als fraudeurs werd bestempeld. En het is zo dat Eva heeft voor die groep slachtoffers bijvoorbeeld de bezwaarschrift ingediend. Ja. En zij is
maar zij gaf dit advies aan niet, toch?
Ja, maar zij is een kennis van mij, het is iets ingewikkeld. Ik leg het toch even uit. Zij is een kennis van mij en zij kwam naar mij toe met een aantal dossiers. En we hebben thuis gezeten bij mij en ik ben met haar naar de rechtbank geweest. Ik heb ouders gesproken. Voor mij was dat de basis om binnen enkele weken eigenlijk door te hebben. Dit zaakje stinkt. Ik heb dat ook met Menno Snel een aantal keren 1-op-1 verteld over hoe dat gedaan werd. Zij zei op een gegeven moment tegen mij, haar doel was eerst om eigenlijk de oneerlijke behandeling van de Belastingdienst op de kaart te krijgen. En ik was het met haar eens. En we trokken steeds eensgezinder op. Hè, naast Pieter en Renske op een gegeven moment zag je dat zelfs de PVV nam het op voor deze groep ouders. Op een gegeven moment zei zij tegen mij, Farid, jij en ik weten dat dit met name Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en mensen met een migrantenafkomst zijn. Maar ze zei tegen mij, wil jij dat alsjeblieft nog niet inbrengen in het debat? Hè? Zeg maar even dat wat de autoriteit identiteit persoonsgegevens heeft vastgesteld. Namelijk, er is gediscrimineerd naar afkomst.
En waarom zei ze dat?
Omdat ze bang was dat een aantal partijen dan minder sympathie zouden hebben. En eigenlijk zouden zeggen van ja, maar dan gaan wij niet meer zo hard werken voor deze groep.
En wat denk, want dat is precies het punt nou waar DENK volgens mij ongeveer voor is opgericht. Wat denkt u op zo'n
precies.
moment?
Nou, en ik weet nog dat moment. Ik stond in de wandelgang, namelijk ik liep even een plenair debat uit. En ik zei tegen haar, Eva, dat vind ik pijnlijk. Want dat betekent dat je dus om eerlijk behandeld te worden in Nederland moet je even je identiteit en je afkomst verhullen. En dat is precies waar ik niet voor sta. Ik heb toen...
Het advies wel overgenomen.
Zeker, en dat heb ik gedaan omdat ik uiteindelijk het doel, namelijk een rechtvaardige compensatie en het erkennen van de slachtoffers, dat vond ik belangrijker dan op dat moment het punt maken. Dus dat is pragmatisch, ook omdat ik later dat punt met haar wel gemaakt heb. Precies. En dat is overigens ook door Brennick Meijer gemaakt. Ja. En het onderzoek, dat heeft toen ook laten zien dat hier het is geprofileerd.
Ja, dus op dat punt bent u dan bereid om compromissen te sluiten, water bij de wijn te doen. Dan keer ik weer even terug bij die coalitiebesprekingen. Daar zegt u van, nee, dat ga ik als kleine partij niet doen. Ik ga niet tekenen voor een kabinetsakkoord waarin ik niet al mijn punten kan binnenhalen.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat niet op dit moment gewoon niet aan de orde is. Ten eerste moet je gevraagd worden.
Maar daar wil
je
geen compromissen sluiten?
Nou, ik wil best zeker willen wij compromissen sluiten. Alleen dat stadium hebben we nog niet bereikt. Hè. We zijn niet gevraagd. Er is niemand die gezegd heeft, god, we willen DENK er graag bij hebben. We zijn niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
Of is kabinetsdeelname minder belangrijk dan zo'n toeslagenaffaire? En is het dus gerechtvaardigd om daar wel compromissen te sluiten en hierbij niet?
Nee, maar nu begin je wat te hollen. Dat is denk ik niet goed. Het is niet hetzelfde. Kijk, ik ben altijd bereid om ook pragmatisch te kijken naar hoe je uiteindelijk tot een oplossing komt voor een vraagstuk.
Ja.
Zeker als dat en natuurlijk in het belang is van de mensen die op je gestemd hebben. Daar kijk ik altijd naar. Maar dat moet zich wel voordoen. Hè. Dus ik kan nu wel heel erg gaan dromen over kabinetsdeelname. En wat zijn de punten waarvan ik zeg van nou, dat vind ik minder belangrijk. Dus daar kan ik water bij de wijn. Want die zijn er natuurlijk zeker. Ja. Hè. Wij hebben niet op alle punten hebben wij dezelfde opvatting. En je moet daar wielen en dealen, dat
precies.
is ook zo.
Alleen het is nu niet aan de orde.
Nee, het is zeker niet aan de orde. En als het aan de orde is, dan wil ik er heel graag over nadenken. Okay. En ik heb in het verleden veel onderhandeld. Dus dat is mij wel een beetje met de paplepel ingegoten.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 lijsttrekkers van kleine partijen. Vandaag de gast Farid Azarkan van de partij DENK. Tenminste, ja, ik zeg partij, maar jullie noemen DENK zelf een beweging in plaats van een partij. Ik vroeg maar waarom dat is.
Nou, een partij suggereert meer dat je vanuit een soort centraal gecoördineerd punt alles bestuurt. En wij zijn een beweging omdat we ten opzichte van andere partijen ook echt veel de straat op gaan. Ja. Dus wij zoeken de mensen ook echt op. Dat zit ook in onze campagnes. Dat hebben we de laatste keer ook weer met onder alle moeilijke omstandigheden gedaan. Dus wij proberen veel meer ook, zo'n toeslagenaffaire. Dan is het niet zo dat wij pas met mensen in gesprek gaan of met Black Lives Matter. Dan gaan we niet pas met mensen in gesprek op het moment dat zich een probleem voordoet. Maar wij zijn als beweging onderdeel van de samenleving. En wij proberen daarin ook continu in overleg en in gesprek te zijn. Het zijn ook mensen die binnen onze partij zitten die dat ervaren. Dus we zijn veel meer onderdeel van die samenleving. We proberen mensen ook daarin mee te trekken, mee te ontwikkelen.
Ja.
Anders dan dat je ergens centraal gestuurd wordt vanuit Den Haag of Amsterdam aan een grachtenpand.
Ja, en dus geworteld in die maatschappij. En dat brengt ook soms dilemma's met zich mee. Want DENK had het erover, veel kiezers met een Turkse of Marokkaanse afkomst. Een groep die veel overeenkomsten heeft, maar natuurlijk ook veel verschillen. Nou zag ik DENK als partij steun bijvoorbeeld LHBTI-rechten. Maar als je dan leest, is er onderzoek gedaan dat slechts een kwart van uw kiezers achter dat standpunt staat. Dus dan heb je aan de ene kant de politieke werkelijkheid en aan de andere kant de maatschappelijke werkelijkheid. Hoe gaat u daarmee om?
Nou, niet anders dan we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. En we hebben in de afgelopen 4 jaar hebben wij op duizenden moties gestemd. Zoals dat ook in ons verkiezingsprogramma staat. En dat is een lijn die gewaardeerd wordt door kiezers. Dus op die manier geven wij rekenschap aan het feit dat wij op basis van een verkiezingsprogramma mogen mensen ons afrekenen. En wij zeggen, ja, als je jezelf wilt zijn, als je ruimte eist om dat te kunnen doen wat je wil, om het leven te kunnen leiden wat je zelf wil, dan is het een voorwaarde dat je dat anderen ook gunt en dat je anderen daarin steunt.
Mm-hmm. En dan maakt het niet uit dat dus een kwart van de kiezers slechts maar achter dit standpunt staat. Daar blijft DENK voor staan.
Nee, want volgens mij is dat onderzoek wat uitgevoerd is door Ipsos... Dat was ook vlak voor de verkiezing. En dat betekent dat bij de verkiezing hebben kiezers hun stem weer uitgebracht. En ik constateer dat in ieder geval het aantal zetels gelijk is gebleven.
Ja, precies. Ja.
Dus mensen, ik constateer op basis van de verkiezingsresultaat... dat mensen ons daarin gesteund hebben en dat ze dat ook steunen.
Maar toch, ja, ik blijf even op dit punt, want ook binnen de partij ligt het lastig. Hè? Er is een verhaal bekend van de penningmeester van Denk... die ook in het bestuur zit van de koepel van de islamitische basisscholen. Daar werden schoolboekjes gemaakt waarin staat... dat Allah seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verafschuwt. Die boekjes zijn inmiddels verleden tijd, maar daaruit blijkt wel dat LHBTI-rechten binnen Denk geen vanzelfsprekendheid zijn.
Nou, ik vind het echt wat ver gezocht om te zeggen... joh, een penningmeester van het bestuur, die overigens vorig jaar zaten... die binnen een andere rol, daar is ook van alles over te zeggen... om dan het predicaat op Denk te plakken van LHBTI. Weet je, dat is gewoon niet zo. Kijk, je moet ons denk ik niet zozeer afrekenen... op wat een individu een keer zegt binnen een partij. Dat zou best kunnen dat mensen andere opvattingen over hebben... waar ik verantwoordelijk voor ben. En ik zit niet eens in het bestuur. Maar ik ben de fractievoorzitter hier in de Tweede Kamer. Dus u mag mij afrekenen op hoe ik gestemd heb. En ik denk dat dat helder is.
Ja. Kettingvraag, dat is een fenomeen in dit programma. Daarin stellen onze gasten elkaar vragen. Gisteren was mijn gast Laurens Dassen van Volt... en die had deze vraag voor u.
Nou, in het partijprogramma van Denk lezen we dat de EU nadrukkelijker een waardegemeenschap moet worden. Zo moeten solidariteit, democratie en rechtsstaat volgens Denk beter gewaarborgd worden. En dit betekent ook, zo lees ik, dat Denk pleit voor sancties voor landen die deze waarden met voeten treden. Ja, en dat is volgens mij een hele belangrijke zaak en dat ben ik ook helemaal met Denk en als ik kan eens. Mm-hmm. En ik vroeg mij daar af van hoe Denk samen met Volt wil optrekken om te zorgen dat die rechtsstaat en die waardegemeenschap binnen Europa gewaarborgd blijft. En zeker als we dan kijken ook naar Hongarije en Polen.
Het is natuurlijk een Europese vraag, want ik kom van Volt. Wat is het antwoord hier, als ik kan?
Nou, het antwoord is dat ook hiervoor geldt dat in de overleggen die wij hebben en in de debatten steunen wij die lijn altijd. En dat betekent dat we het belangrijk vinden dat in Europa de goede samenwerking is. Wij denken dat dat heel goed is. Hè. Dus wij zijn een partij die voor Europa is. Wat ik alleen constateer is dat een legitimiteit van de keuzes die gemaakt worden, de besturing, hè, wat technocratische besturing vanuit Brussel en vanuit Straatsburg, dat wordt door heel veel burgers niet begrepen. Ik heb in een aantal hoorzittingen, een aantal rond de tafel gesprekken hier met mensen over gesproken. En dat moet echt aan gewerkt worden. Mensen moeten daarin, voor burgers moet het helder zijn dat de mensen in Brussel en Straatsburg er voor hun zijn in plaats van andersom. En dat betekent dat je alleen op die manier kun je geloofwaardig de problemen oplossen die burgers in het land ervaren. En ik ben echt ontzettend blij met Europa, omdat dat heel veel problemen heeft opgelost en omdat we er elke dag plezier van hebben.
Ja.
En dat moet je ook vasthouden. Dus dat betekent dat als landen zich daar niet aan conformeren, maar dat wel zouden moeten doen op basis van de verdragen die we getekend hebben, ja, dan zullen wij daar sancties tegen steunen. En dat hebben we altijd gedaan. Dus wij zullen die lijn ook voortzetten. Kijk, voor Laurens geldt als Volt dat hij natuurlijk nieuw is in de partij, maar wij doen het al 4 jaar en we hebben het op die manier ook gedaan. Dus ik ben blij en ik kijk ook uit naar de bijdragers die de heer Dassen gaat doen namens Volt. En als dat een ondersteuning is van dat beleid,
ja,
en dat vermoed ik ook, dan zullen wij dat ook steunen.
Hoe kijkt u eigenlijk naar die nieuwkomers? Dus bijvoorbeeld naar de heer Dassen. Sylvana Simons is er nu bijgekomen. Nou, die kent u nog van Denk. We hebben Caroline van der Plas hebben we erbij gekregen. Hoe doen ze het?
Het brengt wat meer dynamiek. Het brengt af en toe wat nieuwe inzichten. Het is af en toe verfrissend. Het is denk ik ook een beetje vallen en opstaan. Dus ik denk dat ze een aantal zaken nog moeten leren. Dat geldt voor de heer Dassen, voor mevrouw Simons, maar ook voor mevrouw van der Plas. Is
dat moeten ze nog leren?
Nou ja, is een beetje de regels, het reglement van orde. En aan de ene kant moet je natuurlijk los blijven, fris blijven en nieuw naar de dingen kijken. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel... je moet ook wel binnen die bestaande kaders moet je natuurlijk ook op een gegeven moment ook je politiek gaan bedrijven. En daarin ook je weg vinden. Dus ik zie dat ze een weg zoeken. Dat gaat, dat
dus
gaat
moeten ze nog aanpassen prima. De bestaande bestuurscultuur?
Nee, ik zeg niet dat ze het precies moeten doen zoals de andere partijen.
Nee.
Ik zeg dat ze een beetje... Kijk, het is natuurlijk voor hun ook nieuw, dus ze moeten een beetje de weg vinden. Ik heb er ook wel gesprekken over, bijvoorbeeld met Laurens Dassen nog het vaakst. Mm-hmm. Af en toe, weet je, dan sparren we een beetje. Maar hoe gaan de dingen hier? Wat is dat, regeling van werkzaamheden? Hoe gaan die stemmingen? Waarom doen we dit op dit moment? Nou, eigenlijk een beetje hoe werk je hier in Den Haag? Hoe werkt dat? En je hoeft mij helemaal niet mee te gaan in die bestuurscultuur. Ik doe er ook niet aan mee.
Nee. Vindt u het een toevoeging, die nieuwe partijen, zo, die nieuwe fracties?
Ja, ik vind het een toevoeging, omdat het voordeel van kleine partijen is dat ze niet meteen zich conformeren aan die Haagse mores, maar ook niet meteen gepleased willen worden door Rutte en door de grote partijen. Dus dit zijn partijen die zich, die kunnen ook wel een stevig standpunt innemen. En dat vind ik wel prettig.
Ja. Er is nog iets uit de campagnetijd waar ik even op terug wil komen. Het interview bij Nieuwsuur dat niet doorging met u. Daar maakte Arjen Lubach een rap over en toen reageerde u als volgt.
Hey Lubach, hier ben ik dan, Farid fucking Azarkan. Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man. Dus belden ze Tunahan, die mocht niet van Erdogan. Daarom dat we skipten lang en chillden met de achterban. Toeren met de caravan van Rotterdam tot Ede. Nog even langs de steden, alles blijven geven. We hadden maar 2 weken, geen tijd voor 2 weken. Kun je mij vergeven, er is toch wel meer in het leven dan...
Ja, allereerst kwaliteiten of complimenten voor de rapkwaliteiten. Dat sowieso. Ik zie nog een mooie carrière in het verschiet. Maar u ging niet naar Nieuwsuur toe. Wat was nou de echte reden dat u daar niet naartoe ging?
Nou, het is opvallend dat mensen daar zo lang kennelijk heel achterdochtig over zijn. Ja. De echte reden is dat ik echt vermoeid was. Ik heb gekeken toen, en ons ook even teruggekeken. Ik heb 22 interviews gedaan, waarvan sommige echt om 7 uur 's morgens en dan 2 uur achter elkaar op de radio. Ik ben gefileerd bij de Gelderlander. Ik heb met Rutger Kastricum heb ik 1,5 uur in zijn auto gezeten. Ja,
daar hoor je wel moe van, dat snap alles. Ik.
Maar ik heb dus, kijk, wat voor mij belangrijk is, ik vind dat ik afrekenbaar moet zijn en dat ik altijd uitnodigingen van media, omdat dat onderdeel is van onze democratie, die moet je per saldo moet je die positief beoordelen. Ja. Dat doe ik altijd.
Nou, waarvoor grote dank, want daarom bent u er vandaag ook. Maar u had die afspraak natuurlijk met Nieuwsuur staan, een lange tijd. Die werd afgezegd omdat u te druk was, te moe. Vervolgens hebben zij, want ik heb de mensen van Nieuwsuur gesproken, die hebben u nog een andere datum aangeboden en toen kon u ook weer niet.
Ja, maar kijk, op het moment dat je natuurlijk in die laatste 2 weken voor die verkiezingen zit, dan is dat gewoon echt een heel strak schema. Dus dat betekent dat ik dan een avond leeg moet maken, dat ik andere groepen mensen en andere optredens moet cancelen vanwege Nieuwsuur.
Maar Nieuwsuur stond toch al? Daar hoeft u niemand voor te cancelen, want die afspraak stond al.
Ja, alleen op het moment dat je ziek bent, dan kun je daar natuurlijk niet heen. En dan moet je dus een ander moment gaan zoeken en dan moet je een andere groep gaan teleurstellen. Ja, ja. En dan gaan ze op de radio weer zeggen van waarom was u niet bij mij? Ik heb bijna 1,5 uur 1-op-1 met Thierry Baudet. Ik heb een 1,5 uur bij
Eva Jinek. Ik heb hem gezien bij Eva Jinek. Ja, dat was ook een slijtageslag.
Maar ik merk wel, en dat is toch iets arter, dat vind ik toch nog wel interessant, is een politicus gewoon geloven dat hij ziek is, dat is ook ingewikkeld.
Nee, waar het mee te maken heeft natuurlijk, is dat dan achteraf blijkt dat bijvoorbeeld Nieuwsuur ter voorbereiding op elk gesprek deden ze dat kiezersonderzoek. Daar bleek uit, een van de dingen die eruit kwam, was dat 9 van de 10 denkstemmers vinden dat spotprenten van de profeet Mohammed verboden moeten worden. Dat is een gevoelig punt, vooral dat maakte u vlak nadat een Franse leraar om die reden vermoord was.
Ja.
Dan lijkt het ook alsof het misschien te heet onder uw voeten werd. Dat u dacht, ik ga er maar niet naartoe, want ik heb daar nu niks te winnen.
Nee, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dat je... Kijk, je hoeft niet altijd iets te winnen. Ik vind het ook gewoon kwaliteit als je gaat verantwoorden. En als er nou 1 ding is wat ik altijd gedaan heb, en dat kunt u ook terugkijken, is dat ik ook als het binnen onze partij lastig was, dan heb ik altijd gezegd, ik vind dat we ons moeten verantwoorden. Toen wij vorig jaar op de ALV onze moeilijkste tijd meemaakten, ik net aangetreden was als politiek leider, toen heb ik gezegd, zet de camera van Politiek 24 maar gewoon op onze ALV. Dat was de meest spannende ALV die we hadden. Ja. We gaan gewoon live uitzenden en dat is ook zo gegaan. En dat betekent dat de NOS heeft dat uitgezonden. RTL had de rechten om dat ook te kunnen doen. Dus ik vind dat ik mezelf moet verantwoorden. Dus dan ken je mij niet goed als je denkt dat het mij het heet onder de voeten wordt. Je hoeft niet altijd elke wedstrijd te winnen. Soms moet je ook gewoon goed verdedigen.
Ja, en dat had die avond gekund. Alleen ja, u was te ziek, te moe.
Ja, maar er komt echt wel weer een moment dat ik bij Nieuwsuur zit, dat beloof ik.
En dan zal ik op de bank klaar zitten om te kijken. We spreken zo verder met Farid Azarkan van Denk. Die pleit voor een open en transparante bestuurscultuur. Hoe dat eruit gaat zien, horen we zo in BNR's Big Five van de kleine partijen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 leiders van kleine partijen. Met vandaag de gast Farid Azarkan van Denk. Ja, meneer Azarkan, we schakelen even naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die loopt daar rond op het Binnenhof, hoort van alles in de wandelgangen. Thomas, goedemorgen. Hoe staat Denk als kleine partij bekend daar? Wat wordt er gefluisterd en gezegd?
Nou ja, wat dan opvalt is dat ook iedereen wel ziet dat DENK toch een transformatie heeft ondergaan onder leiding van Farid Azarkan. De partij begon natuurlijk veel relletjes, nep profiel op social media, onhandige uitspraken, de breuk met Sylvana Simons, het weigeren van de hand geven aan de Israëlische premier, intimiderende filmpjes. Nou goed, dat hoeven we allemaal niet op te rakelen, maar er waren veel relletjes. En wat je ziet is dat ook andere politici daarom vaak toch een stapje afstand namen van zo'n partij. Dat zie je vaak. Dan komt de partij een beetje alleen te staan. Mm-hmm. En wat je ziet, en dat valt op, en dat is eigenlijk een compliment wat je kan maken naar de heer Azarkan, namelijk dat de partij de laatste tijd weer wat serieuzer genomen wordt. De rust lijkt daar teruggekeerd. Er is een breuk met het verleden gemaakt. En als je wilt kijken naar de optredens van meneer Azarkan in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, dat zorgt ervoor dat veel andere partijen in de Tweede Kamer DENK weer wat meer zien als een partij om mee samen te werken, waar je mee op kan trekken. Dat zag je ook terug in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Die was hoger dan veel mensen vooraf hadden verwacht.
Ja, maar hetzelfde zetelaantal dat ze hadden natuurlijk.
Ja, maar de verwachting was wel, ook als je kijkt naar de peilingen waar ze lange tijd op gestaan hebben, was er misschien wel sprake van een verlies. En dat is eigenlijk niet gebeurd. En dat zegt iets over de rust die wellicht is teruggekeerd in die partij. Althans, zoals we dat van buiten zien. En zoals je een beetje proeft in de wandelgangen in het Tweede Kamergebouw.
Oké, dankjewel Thomas voor vandaag. Spreek je morgen weer terug naar Farid Azarkan. Mooie complimenten van onze verslaggever trouwens.
Ja, ze waren wel voorzichtig. Zo ken ik Thomas niet. Maar nee hoor, nee, ik begrijp dat. Dus het blijft wat argwanend, merk ik.
Ja, nou ja, het toch ook wel naar uw optreden wel complimenteus. De rust is wedergekeerd in de partij.
Ja, maar hij zei er wel, het lijkt wel. Hè. Het zijn een beetje koppelwerkwoorden die hij zegt. Het lijkt wel, het schijnt. En dat, ik luister goed naar wat hij zei. Maar ik vat het als een compliment op dat wij natuurlijk vorig jaar, we hebben natuurlijk een aantal weken, was het gewoon lelijk. Het was niet goed voor de politiek, het was niet goed voor DENK. En we hebben op een gegeven moment gezegd, vanaf 16 mei vorig jaar, ik ben halverwege april politiek leider geworden, vanaf 16 mei hebben gezegd, we gaan ons focussen op de kiezer. We gaan ons focussen op dat waar we voor gekozen zijn en wat we echt moeten doen en waar ze ons willen afrekenen. En vanaf 16 mei vorig jaar is er eigenlijk niets gebeurd binnen de partij. De partij is volledig, is bij elkaar gebleven. Er is niemand weggegaan.
Nee.
En ik denk dat dat ook niet alleen naar mij toe, maar ook naar in de breedte, dat we de verantwoordelijkheid hebben genomen. Dus ik vind dat mooi. En ik denk dat dat ook echt is wat we moeten doen. Laten we ons niet te veel met onszelf bezighouden. Maar laten we echt doen waar kiezers ons voor afrekenen. Want anders verliezen ze ook dat vertrouwen in die politiek.
Laten we daar eens kijken naar dat vertrouwen in de politiek. Want wat er is gebeurd de afgelopen maanden in de Tweede Kamer is dat er nu door allerlei omstandigheden, door de verkiezingen, door afsplitsingen, 18 fracties in de Tweede Kamer zitten. Nu is DENK natuurlijk zelf ook ontstaan door een afsplitsing. Kuzu en Öztürk stapten in 2015 uit de PvdA. Dat soort afsplitsingen zorgden ervoor dat we nu zoveel fracties in die Kamer hebben. Dat wordt ook wel zetelroof genoemd, hè, die zetels meenemen. Ook wat Liane Den Haan nu bij 50PLUS heeft gedaan, bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daarnaar? In welke gevallen mag het nou wel en welke gevallen mag het niet?
Nou, kijk, ik merk dat afhankelijk van waar je staat, dat je het de ene keer als een zetelroof kenmerkt en de andere keer zeg je dat hoort bij onze democratische spelregels. Ja. Dus ik vind dat ingewikkeld. Als ik nou kijk naar Baudet, die zegt ik wil geen zetelrovers, niks, en vervolgens gaat hij in zee met Van Hagen en gaat hij de wiffel door. Dus ik vind dat allemaal, voor mij is dat wat onnavolgbaar. Ik kijk naar, met name naar wat ik zou doen. En ik zelf ben nergens afgesplitst. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb op eigen kracht in 2017 als niet-lijsttrekker heb ik bijna 62.000 stemmen gekregen, het mandaat om hier in die Kamer aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ik heb bij de tweede verkiezingen als politiek leider mede ervoor gezorgd dat we met 3 zetels in die Kamer zitten. En ik doe dat op eigen kracht. En al het andere, ja, daar kijk ik naar. En ik vind er ook wel iets van dat er 18 partijen zijn. Dat betekent meer overleg, dat betekent langere debatten. En aan de andere kant is dat voor de herkenbaarheid van groepen mensen, is dat goed. En als het moment komt dat we met elkaar zeggen, ja, dat werkt niet, ja, dan moeten we iets anders verzinnen wat beter is. Maar tot nu toe heb ik daar niets over gehoord. Anders dan een kiesdrempel. Maar dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een kiesdrempel zoals in Duitsland of in België, nationaal van 5%, betekent dat je een heleboel partijen, daar komen zelfs partijen als, nou ja, als de PvdA, maar ook de oudste partij van Nederland, de SGP, zou daar geen bestaansrecht meer hebben. En ik denk dat dat echt te ver gaat.
Ja. Nu is het natuurlijk zo dat al die fracties zorgen, inderdaad, u zei het ook al, voor meer overleg, voor versplintering, voor het idee dat het daar in Den Haag misschien nog stroperiger zal gaan. Is dat iets waar u tegen opkijkt voor de komende jaren?
Ik maak me wel zorgen om de lengte van het debat, omdat we niet alles weer herhalen. Ik maak me inderdaad ook wel wat zorgen over, ja, is dat nou nog goed te hanteren? Is dat allemaal goed te doen? En aan de andere kant tel ik ook de zegeningen dat je met deze partijen ook wel een stem van een groep mensen, groep Nederlanders, goed vertegenwoordigt. En die kunnen op een andere manier kijken en op een andere manier deelnemen. En we hebben natuurlijk straks, als de corona, en die tijd die komt er echt aan, als we vanuit die coronaregels wat meer kunnen overleggen, et cetera. Ja, dan kunnen we ook gewoon elke dag onze debatten doen en elke dag ook te controleren wat de regering doet. En dat betekent dat voor kleine partijen het echt zal zijn, ja, dat als er zeg maar 15 overleggen tegelijk zijn en je zit met 1 of 2 mensen, dan kun je er 1 of 2 doen. En dan is dat het. Dan moet je dus ook kiezen. Dat moeten die kleine partijen nog, denk ik, echt leren. Want de agenda kan niet aangepast worden op 1 persoon. Maar die is natuurlijk ook gemaakt op wat moeten we voor werk allemaal doen. Welke begrotingen staan er nog allemaal gepland? Welke plannen wil de minister allemaal gaan invoeren? Welke wetten? Ja. En die moeten we allemaal gaan behandelen. Dus uiteindelijk gaat dat ook door. En ik zoek dat evenwicht. En nogmaals, ik heb geen betere oplossing op dit moment dat we het doen zoals we het nu doen. Nee. Maar dat we daar regelmatig naar moeten kijken, moeten evalueren en kijken hoe dit werkt. En met elkaar wellicht een nieuwe modus moeten vinden. Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja.
3 zetels voor Denk op dit moment, net als de vorige keer. Nou gaf Thomas natuurlijk, Thomas van Groningen, onze verslaggever, die analyse over wat er is gebeurd de afgelopen jaren in de partij. Veel reddetjes, veel gedoe. Nu de rust dan wedergekeerd. Waarom zijn jullie eigenlijk niet groter geworden?
Ja, ik denk dat wij toch last hebben gehad van corona-opkomst. Dus we hebben zelf een analyse gemaakt. We zien dat groepen kiezers, dat de opkomst op de plekken waar mensen op ons gestemd hebben, is laag. Tweede is dat corona in het voordeel heeft gewerkt van de zittende macht. Kijk, wat Rutte natuurlijk heel slim gedaan heeft. Normaal gesproken, als je kabinet moet aftreden omdat je een enorm schandaal, een van de grootste in de afgelopen 70 jaar, hebt moeten verantwoorden en daardoor als verantwoordelijk hebt moeten zeggen, wij stoppen ermee, wij treden af, dan wordt je dat afgerekend door kiezers. Maar omdat hij dat heel slim aan het einde van zijn termijn deed, wist niemand meer dat ook alweer aan de hand was. Dus mensen hebben denk ik toch onvoldoende meegewogen dat we echt wel een crisis hebben als het gaat om hoe die overheid burgers behandelt. En dat is te weinig afgerekend. Dus corona heeft in het voordeel gewerkt.
Dat zijn externe problemen en de interne redenen?
Ja, de interne problemen. We hebben denk ik een prima campagne gevoerd. Ik denk dat dat zeker op onderdelen beter kon. En nogmaals, ook voor ons betekent dat onze kracht zit, en dat zei ik al aan het begin, wij zijn een beweging. Dat betekent dat wij heel graag die interactie aangaan. Dat doen we bijna elke vrijdag. En normaal gesproken hadden we dat nu ook heel veel kunnen doen. In 2017 hebben we dat kunnen doen. Ja. Toen Anne en ik zijn in 110 steden geweest. We hebben,
en nu kon het niet door corona. Dus het ligt alleen aan corona dat jullie niet gegroeid zijn, begrijp ik.
Nee, ik denk dat je het andersom moet zeggen. Ik denk dat de corona ervoor heeft gezorgd dat wij niet de campagne konden voeren die we hadden willen voeren. Ik denk dat wij met 3 zetels, als je kijkt zeg maar naar hoe links terug is gegaan, GroenLinks bijna gehalveerd, de Partij van de Arbeid historisch laag op 9, de SP verloren. Nou ja, dan zijn wij gelijk gebleven. Dat kun je uitleggen als winst.
Ja, dat is een voetbalcoach uitleg inderdaad, hè, na zo'n wedstrijd. Dat snap ik dan ook wel weer. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat de nieuwkomers als Volt, gisteren was Laurens Das hier te gast, deden heel veel met social media. Die komen van niks ook op 3 zetels.
Ja. Ja, maar kijk, nou doe je iets heel selectiefs. Hè. Je pakt 1 partij erbij die dat dan goed doet.
Dat deed u net ook, volgens mij. Toen pakt u wat partijen eruit die aan het verliezen waren. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven.
Op links hebben ze vrijwel allemaal verloren, volgens mij. Maar je kunt ook zeggen, kijk nou eens naar een partij als Code Oranje. Richard de Mos haalt nog geen halve zetel. Mm-hmm. Dus het is niet per saldo zo, zeg ik, dat een nieuwkomer zetels krijgt. Dat is ongelooflijk moeilijk om in dat hart van de democratie in de Tweede Kamer je plek te vinden. Je ziet dat er melden zich altijd zo'n 85 partijen aan. Ja. Uiteindelijk zijn er zo'n 30 die dan meedoen met de verkiezingen. Nou ja, de vorige keer waren het er 13 en nu zijn het er 17, inmiddels 18. Dus het lukt vaker niet dan wel. Nee. Dus moet je realistisch zijn.
Wat is het potentieel van Denk, denkt u? Hoeveel zetels zitten erin?
Ik had in alle eerlijkheid stiekem gehoopt op 5 zetels. Maar dat is, ja, wat zit erin? Dat ligt aan hoe we ons kunnen ontwikkelen. Ik denk dat tussen de 6 en de 10 zetels dat onze potentie in ieder geval voor de komende jaren is.
Potentie? En is dat dan ook iets, want dat doen ze dan ook met voetbalcoaches waar we net over hadden, dat we die erop kunnen afrekenen. Dus de volgende verkiezingen, waar wil u dan een goede?
Och, die zijn nog zo ver weg, tenzij natuurlijk dat kabinet gaat vallen.
Precies, wat iedereen verwacht, toch?
Ik verwacht. Nou, ik ben echt. Ik vind het ambitieniveau van bij de volgende verkiezingen 6 zetels, dat vind ik een gezond ambitieniveau.
Ik noteer.
Dat mag u mij op afrekenen.
Oké, dat noteer ik hier. 6 zetels. Moeten we er een weddenschap van maken?
Maar je wel een beetje afrekencultuur, meneer Royakkers.
Ja, precies, dat doen we hier op BNR, daar zijn we van.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Ja, dat is bijzonder. Ja, Diana Matroos neemt het over. Misschien is dat omdat Farid Azarkan er een voorkeur voor heeft. Het zou kunnen, maar voorlopig sta ik er nog. Art Rooijakkers. En ik praat met Farid Azarkan in BNR's Big Five van De Kleine Partijen. En meneer Azarkan, we hadden het over het zetelaantal. Jullie zijn stabiel gebleven. Betekent dat ook een verandering voor het werk in de Kamer, vroeg ik me af? In het begin als partij is het natuurlijk ook, we hadden het al over die andere, de nieuwe partij. Het is ook even wennen. Hoe werkt het allemaal? Beetje inwerkperiode. Jullie gaan nu langer mee. Verandert dat de manier van werken in de Kamer?
Ja, zeker. Kijk, voor bestaande partijen is het zo dat die natuurlijk een soort vliegende start kunnen maken op het moment dat dan toch die wat hectische periode van een demissionair kabinet, de vorming van een nieuw kabinet. Dus je ziet ook dat wij daarin de ervaring hebben. Kuzu zit al nu zo'n 9 jaar in die Kamer. We hebben natuurlijk Selçuk Öztürk omgewisseld voor Stefan van Baarle. Dat is iemand die was fractievoorzitter in Rotterdam. Dat is een briljante politicoloog, socioloog die gewoon de politiek tot in zijn haarvaten beheerst. En die ziet hem ook nu al bij ons optreden. Betekent dat wij, ten opzichte natuurlijk van de wat nieuwe partijen, kunnen wij een beetje een voorsprong. We kennen een beetje de trucjes, zal ik maar zeggen.
Wat levert dat op? Vertel eens een voorbeeld daarvan.
Nou, dat levert dat je kijk, politiek is ook timing. Dat betekent dat als je een punt wil maken, dat je wel het juiste moment veel beter kunt timen. Ja. Dat je ook een andere aanvliegroute soms kunt kiezen. Soms met iets meer vertrouwen, bijvoorbeeld dat gesprek met Cenk Willink ingaat. En soms ook even afstand neemt tot wat je aan het doen bent. Maar even op metacommunicatie kijkt, joh, wat gebeurt hier nou? Dat had ik op een gegeven moment bij het tweede gesprek met Cenk Willink. Toen ik het idee had van, joh, waar worden we nou ineens ingezogen? En hoe komen we daar dan weer uit? Welk frame stappen we? Waarom doe ik daar aan mee? Dus je ziet dat wij wij kunnen wat beter op afstand beoordelen hoe die politiek, maar ook hoe de hazen lopen. Mm-hmm. En op basis daarvan kunnen we dus ook voorstellen en aanpassingen doen. En ik denk dat je wel de afgelopen weken ziet dat DENK daarin ook wel een herkenbare en ook wel opvallende koers vaart.
Ja. En als u dan zegt, wij kunnen dus ook beter op afstand beoordelen hoe de hazen lopen, die ervaring die hebben wij. Is het dan een logische gevolg daarvan dat de kwaliteit van de Kamer achteruit is gegaan nu er zoveel nieuwe partijen zijn die ervaring niet hebben?
Nou, kijk, dat veronderstelt, en dat vind ik altijd ingewikkeld. Ook toen ik in het bedrijfsleven werkte. De kwaliteit, dat is iets ingewikkelds. Dat is maar net hoe je er naar kijkt. We zouden eerst met elkaar moeten afstemmen wat nou precies de kwaliteit is die dat dan behelst. En wat is dat dan? Dus ik denk dat je als kiezer van een bepaalde partij kijk je er anders naar dan als journalist of als iemand die in het kabinet zit. Ja. Dus ik vind dat niet zomaar iets wat je op voorhand kunt zeggen. Ik denk dat op dit moment hebben we te maken met een wat onbestemde periode. Het is een wat onduidelijke periode, omdat normaal gesproken zouden we gas geven op de vorming van een nieuw kabinet, omdat er allerlei vraagstukken, coronacrisis, we hebben te maken met een sociaal-maatschappelijke crisis, economische crisis, dus we zijn recessie beland. Er moet van alles gebeuren in de samenleving. Onze jongeren hebben het zwaar. We moeten van alles doen. En normaal gesproken zou je zeggen, vol aan de bak. Ja, en nu, omdat we natuurlijk een aantal keren voorgelogen zijn door Rutte, zie je dat we pas de plaats maken. En dan moeten dan weer van die helende gesprekken met zo'n Cenk Willink. En die gaat dan iedereen nog eens even in de ogen kijken. Maar per saldo kost dat tijd, omdat we gewoon niet vooruit kunnen met het land. Dat is de verantwoordelijkheid van Rutte. En in de tussentijd moeten er wel een aantal dingen gebeuren. Dus wat je nu ziet bijvoorbeeld, is dat er...
Het is de verantwoordelijkheid van Rutte, maar ergens misschien ook van ons als kiezers. Wij kiezen dus voor nieuwe partijen. Voor partijen die voor deelbelang opkomen. Niet voor klassieke grote partijen. Dat zorgt ook voor een versplintering in Den Haag. En dat zorgt ervoor dat midden in die problemen die u allemaal schetst, Den Haag op dit moment vooral met zichzelf bezig lijkt te zijn.
Nou, er is geen enkele partij die voor alle belangen opkomt. Hè? Want dat zouden we één partij hebben die 150 zetels heeft. En dat is niet zo. Dat is ook voor de grote partijen. Nou ja, ook voor de VVD. Nou, ik denk dat China ook niet voor iedereen opkomen, hoor. Daar maken ze ook wel onderscheid. Maar ik denk dat de VVD natuurlijk ook een deel van de kiezer aanspreekt. En dat is wel de grootste groep. En dat geldt natuurlijk ook voor D66 en zo. Dus het is per saldo zijn dat deelbelangen. Ik vind het niet altijd eerlijk als je zegt, ja, maar in Den Haag zijn ze met zichzelf bezig. Kijk,
als het ooit klopte, was het nu toch wel de afgelopen periode?
Ja, maar we hadden vorige keer een debat waarbij bijvoorbeeld Caroline van der Plas zei van, ja, god, dat gedimd dan hier. En ik vind dat, weet je, dat vind ik ook wel, vind ik ook niet respectvol in die zin.
Hoe bedoelt u?
Nou ja, is dat als je het hebt over de debatten die we uitvoeren, waarbij we met elkaar argumenten uitwisselen om ervoor te zorgen dat er dan betere controle is op datgene wat de regering doet. Want dat is waar ik voor aangesteld ben hier. Mm-hmm. Ja, dan zijn dat vragen die bij een deel van de kiezer leven.
En dan is het niet respectvol zoals mevrouw van der Plas naar kijkt, bedoelt u?
Nee, dat kun je niet. En net zo min als dat als het een onderwerp is waarvan ik zeg, daar heb ik niet zo heel veel mee. En dan ga ik ook niet zeggen, ja, maar u zit hier een beetje te dimdammen. Dat vind ik een disqualificerende opmerking. Dus we moeten respectvol kijken naar wat we aan doen zijn. Maar ik ben het wel met u eens dat we in Den Haag wel heel snel aan de bak moeten met een regering. Maar ik zeg er ook
wat bij, zou er nu moeten gebeuren dan als het aan u ligt?
Nou, volgens mij, ik heb van de week het gesprek gehad met mevrouw Hamer. Wij hebben in ieder geval vanuit onze partij aangegeven welke punten wij vinden dat die zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Volgens mij moeten er nu 2 dingen heel snel gebeuren. Dat is alles wat te maken heeft met corona. Dat moet, en met name het herstelplan, dat moet nu zo snel mogelijk opgetuigd worden met veel breder dan alleen maar de coalitiepartijen. Tweede is dat die ouders van de toeslagenschandaal, die moeten echt goed gecompenseerd worden. Daar hebben we volgende week een debat over. En het derde is dat er inderdaad een aantal partijen met elkaar moet gaan zitten. En dat ziet dat ik hoorde gisteren daar de andere politiek leiders van de grote partijen. Dat ziet er naar uit dat dat ook gaat gebeuren. En ik hoorde zelfs dat Kaag zei van, nou, dat gaat misschien voor de zomer ook wel lukken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat goed is. En die 3 dingen, dat zijn denk ik dingen die prioriteit hebben op dit moment. Ja,
corona, de toeslagen, schandaal zoals u het noemt, en die coalitievorming. We hadden het over dan de rol van Denk, want dat zijn grote onderwerpen. En u zei al, ja, als kleinere partij, 3 zetels, moet je keuzes maken. Soms kun je kan niet overal op inzetten, want je hebt allerlei verschillende vergaderingen. In hoeverre moet je dan als kleine partij met andere partijen samenwerken?
Nou, je kunt niet anders. Je kunt niet anders dan, kijk, zonder steun van andere partijen betekent dat elk voorstel wat je doet, gaat het nooit halen. He, dus dat betekent dat je het beste op voorhand afstemming kunt zoeken. Dat doen wij dagelijks. He, dus wij worden dagelijks benaderd, of wij benaderen andere partijen om samen op te trekken. Of dat nou gaat om het toeslagenschandaal, of dat nou gaat om financieel-economische zaken. Onderwijs, belangrijk punt voor ons. Bestrijding van racisme, discriminatie, ongelijkheid, eerlijke belasting betalen. Dat niet burgers, maar ook bedrijven hun fair share betalen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken waar wij afstemming op zoeken. Wij zijn, net zoals een of twee andere kleine partijen, bijvoorbeeld de SGP staat bekend om haar vlijtigheid. Die doen bijna alle begrotingen, dat doen wij ook. Wij doen veel debatten, wij proberen op veel plekken aanwezig te zijn. We moeten af en toe kiezen, maar proberen alle begrotingsbehandelingen nogmaals te doen. Dat betekent dat we met ideeën komen.
Ja.
En dat is, ja, met 3 is dat wat we kunnen doen. En we proberen dan echt op onderdelen, proberen we echt het verschil te maken. Ja, en af en toe lukt dat. En dan halen we een prima standpunt. Hè. Bijvoorbeeld van, ik was de eerste die bijvoorbeeld het niet direct dan wel indirect verplicht vaccineren. Ik vind dat echt de vrijheid van burgers. Mm-hmm. Dat heb ik als motie, heb ik als eerste ingediend. Dat werd toen breed aangenomen, behalve geloof ik de VVD, die was er niet mee eens.
En dat is dan een voorbeeld van samenwerking, bedoelt u?
Dat is een voorbeeld van samenwerking, want uiteindelijk zie je dat een aantal partijen dat doen. Wij werken met alle partijen samen, zelfs met onze grootste tegenstanders. Dat betekent dat we ook met de PVV samenwerken op het moment, als het gaat, zeg maar, op onderdelen, bijvoorbeeld als het gaat om corona en als het gaat om sociale economische thema's. Ja. AOW. Dus zelfs op dat soort thema's kunnen we samenwerken. Omdat wij zeggen, ja, als dat in het belang is van de kiezer, dan moeten we dat gewoon doen.
Okay, dus die samenwerking is mogelijk. Dat doe je dus dan als partij door te kijken waar vinden we elkaar. Gaan een partij die komen en gaan natuurlijk. Sommige fuseren. Er zijn genoeg partijen in de Tweede Kamer die uit verschillende partijen zijn samengesteld. GroenLinks, CDA, noem maar op. Zou er een nieuw linksblok moeten komen wat u betreft?
Ja, ik denk dat getalsmatig zou dat wel verstandig zijn. Dus ik denk dat het goed zou zijn dat daar naar gekeken wordt.
Wie zou er allemaal in moeten zitten dan? Wie zou er samen kunnen?
Ja, dat vind ik wat lastig. Maar er wordt gezegd van PvdA, GroenLinks. Daar zou ik denk best wel. Kijk, wij stemmen voor als het gaat om de meeste thema's, als het gaat om klimaat, et cetera, stemmen wij voor 98% hetzelfde als GroenLinks. Dus
Ding zou wel bij zo'n linksblok als PvdA, GroenLinks, zou erbij kunnen?
In ieder geval in de samenwerking vormen we dat blok al. En dat zou je, of je dat dan verder moet brengen. Ja, dat weet ik niet, daar ben ik ook nog niet ervaren genoeg in. In die zin heb ik niet in het verleden meegemaakt hoe partijen zoals bijvoorbeeld het CDA, maar ook GroenLinks, hoe die toen uit verschillende onderdelen bestonden, of verschillende type partijen, en die zijn ook samen. Dat heb ik niet goed meegekregen in ieder geval. Dus daar zouden we echt wat langer naar moeten kijken. Maar wij staan altijd open voor samenwerking met andere partijen. We doen dat nu al, hè, dus als het gaat toch even over.
Ja, maar je staat dus open voor de vorming van zo'n linksblok, in de zin van dat die samenwerking zou kunnen verstevigen.
Absoluut. Ik heb ook gezegd tegen... toen natuurlijk dat blok kwam van PvdA, SP, GroenLinks... dat was vrij kortstondig voordat het kabinet viel. Toen heb ik gezegd, ja, je had me ook wel kunnen bellen. Maar goed, ik snap ook wel... Kijk, 3 zetels, ik moet ook realistisch zijn. En ik snap ook wel dat 3 zetels zijn... is getalsmatig nou niet meteen het eerste waar je aan denkt. Dus nee. Als je natuurlijk met een paar partijen rond die 9 zetels, 10 zetels zit... en je kunt met elkaar 30 zetels vormen... ja, dan snap ik dat ook wel. Dus ja,
waar niet het niet vergeten...
Nou, je zou het niet zeggen, want we waren best wel zichtbaar. Dus ja. ik heb een tijdje in de hoek gehuild en uiteindelijk... nee hoor, dat valt best mee.
Dat is na de volgende verkiezing allemaal anders. Als u die 6 zetels haalt, waar ik dus die heb ik hier nog steeds omcirkeld op mijn papiertje staan.
That's the spirit. Ja. Daar gaan we voor.
Precies. We gaan de kettingvraag behandelen. Want u mag een vraag stellen aan de gast die ik morgen spreek. Dat is Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die hebben natuurlijk iets bijzonders gedaan. Die hadden heel lang een klein aantal zetels... en hebben deze verkiezingen een grote sprong gemaakt. Een stuk groter geworden. Wat zou u van haar willen weten?
Nou, wat ik van haar wil weten is dat ook voor haar geldt, net zoals voor onze partij, is dat ze natuurlijk eigenlijk thematisch bekend staan, namelijk op alles wat met dierenrechten te maken heeft. En nou zijn ze in het buitenland ook hard aan de weg aan het timmeren. Maar het gaat mij om de Nederlandse situatie. Dus wat ik van Esther zou willen weten is... wanneer komt nu het moment dat je zegt... wij gaan gewoon vol inzetten op meedoen in een regering... in plaats van dat we onze ideeën vanuit de oppositie willen realiseren?
Die ga ik aan haar stellen, maar dan ga ik hem ook aan u stellen. Wanneer komt dat moment voor Denk?
Nou, en als ik dat antwoord van Esther heb, dan heb ik weer meer informatie... en dan kan ik dat heel goed afwegen. En wij bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang... maar dat moment dat gaat er ongetwijfeld komen. Dat is ook een natuurlijke ontwikkeling. En dan bent u de eerste die ik wel.
Ja, daar geloof ik niks van het laatste, maar ik hou u er wel aan. Want u heeft natuurlijk wel bestuursfuncties gehad in uw carrière... dus een ministerschap zou niet meer staan, toch?
Ik denk dat ik in alle bescheidenheid best goed minister zou kunnen zijn. Ik heb in het verleden ook op verschillende plekken inderdaad bestuursrollen gedaan. De Raad van Commissarissen en ook wel verantwoordelijkheid gedragen.
Welk ministerie droomt u wel eens?
Ik ben heel realistisch. Ik droom niet van een ministerie. Ik zit echt in die politiek, en dat is niet om flauw te doen... maar ik zit echt in die politiek omdat ik een aantal jaren geleden... zat ik me op te winden en ik wilde echt iets veranderen. En ook omdat binnen mijn omgeving een aantal mensen zeiden... van joh, weet je, het is ook goed dat die stem
er moet iets gebeuren.
Is.
Ja.
Misschien iets voor jou. Ik heb dat toen gedaan. Ik heb die verantwoordelijkheid genomen. Ik doe het met veel plezier. Maar als ik op een gegeven moment ook wat anders ga doen... dan kijk ik daar ook weer naar uit.
Ja. Ik wens u succes de komende jaren in Den Haag. En we spreken elkaar wanneer dan het kabinet gaat bestreden, want dan hebben wij de primeur hier op BNR zojuist afgesproken. Dank, Farid Azarkan, partijleider van Denk. Nog even snel zeggen dat alle afleveringen van BNR's Big Five natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast, daar kun je vinden in de BNR-app en op BNR.nl. En nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.